Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Ja, beste luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Elke donderdag te horen. In de ether, via de kabel en via het internet uiteraard. Het is 25 juni en dat is de dag van de zeevaarder. Dan gaan we dat daar niet over hebben, maar het is wel even een leuk weetje. Straks na de muziek gaan we het hebben over het danspaleis in coronatijd en over het vergeten kind. En we hebben ook een verhaal, een primeur, en dat heet Stilte. Over het leven in de stad tijdens de coronatijd. Maar nu eerst muziek. Ja, u zal niet verbazen dat dit nummer Changes heet. Ilse de Lange. En het is een nummer van haar nieuwe album met de gelijke naam Changes. Ze richt zich met dit album vooral op Duitsland. Omdat ze het succes van de Common Limits voort wil zetten daar. En in plaats van meer country invloeden heeft dit juist meer een poppy album geworden. Goed, ik ga nu, zoals aangekondigd, zo meteen praten met Bo Brenger van het Danspaleis. En daarna spreek ik met Margot Ende van het Vergeten Kind. En we hebben ook een verhaal en dat heet Stilte en dat is van Evelien Diepstra. Zij schreef eerder een boekje Evelien schrijft en schrijft nu eens in de drie weken voor de radio een verhaal over de stad in coronatijd. En dan ga ik nu praten met Bo van het Danspaleis. Bo, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Ja, fijn dat je tijd hebt weten vrij te maken voor de radio. Jij werkt al een poosje bij het Danspaleis. Weet je nog wat de aanleiding was om dat op te zetten?
Ja, zeker. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. De persoonlijke aandacht voor mensen wordt steeds kleiner. En helemaal natuurlijk voor ouderen, wiens wereld automatisch al steeds kleiner wordt. En Suna Duif, de oprichter en directeur van het Danspaleis, was DJ, draaide op allerlei plekken. En op een dag vroeg een vriendin haar, en dat is jaren geleden, het kwam het draaien op de verjaardag van haar moeder, een oudere vrouw. Suna kende haar niet heel goed, maar op het moment dat zij muziek ging draaien van vroeger uit haar jeugd, raakte die moeder onmiddellijk ontroerd. En ze kwam met herinneringen en verhalen. En dit raakte Suna weer heel erg, want ja, wauw, wat kan muziek veel naar boven halen eigenlijk in zo'n korte tijd. En dat vond zij zo fantastisch dat zij dacht, hier zit gewoon meer in. En zo is haar idee voor het Danspaleis geboren.
Ja.
Vervolgens ging Suna op pad met een platenkoffer langs verzorgingstehuizen om daar, zoals wij het nu noemen, liefdevol de orde te verstoren. En dat is uitgegroeid tot het Danspaleis eigenlijk zoals we dat nu kennen.
Ja, en wanneer was het dat het eerste Danspaleis van start ging?
Eind 2011. En Suna startte toen. En de eenzaamheid onder ouderen was toen niet zo'n heel groot onderwerp als dat het nu is. En het accent bij ouderenzorg lag altijd erg op de zorgen en de problemen. En nu ligt dat natuurlijk veel meer op het bevorderen eigenlijk van positieve gezondheid. En dat is het Danspaleis natuurlijk. Met dansen en muziek zetten wij ons in om alle ouderen in Nederland fysiek en mentaal zo lang mogelijk gezond te houden. En
ja,
dat doen we nu al bijna 9 jaar.
Ja, geweldig. Ja, wat kregen jullie nou in deze coronatijd van ouderen mee over het leven in isolement en het wegvallen van het Danspaleis zoals het bestond, zeg maar?
Ja, het verschilt natuurlijk wel heel erg van persoon tot persoon. Hoe ze ook omgaan met corona en inderdaad het isolement. Dus de ene oudere heeft er veel meer last van dan eigenlijk de ander. Maar over het algemeen krijgen we heel erg terug hoe een ontzettend oudere het Danspaleis missen. Met name natuurlijk ook het sociale aspect ervan. Want ja, toch het samenkomen in de buurt, nieuwe contacten leggen op een hele laagdrempelige manier, samen dansen. En het Danspaleis is ook echt een feestje. En voor sommige ouderen is het Danspaleis dan ook nog eens een van de echt weinige echte sociale activiteiten die ze hebben. Dus we krijgen wel terug dat heel veel mensen het missen. En niet alleen de ouderen, maar we werken ook met veel vrijwilligers. En daarvan krijgen we ook heel veel te horen hoe ontzettend ze het dansen en de omgang met de ouderen en elkaar eigenlijk missen.
Ja.
Ja.
En het lijkt me ook dat juist die ouderen die kwamen naar het Danspaleis, maar die mochten ook hun familie meenemen of jongeren introducees. Dus dat gaf gelijk een heel netwerk, zeg maar, de kans om samen iets te doen.
Ja, en gelukkig zijn we een hele creatieve organisatie. Dus we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon gaan nadenken over hoe we toch onze ouderen kunnen blijven bereiken. En toch in contact kunnen blijven met die vrijwilligers, maar dan dus op een corona-proof manier. Maatregelen in acht nemen.
Zeker. Nou, jullie hebben als missie om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden met dansen en muziek. Nou, wou ik eerst eens beginnen bij die muziek. Er was al een project dat heet Een Praatje en een Plaatje. En dan ga je met een pick-up op bezoek bij een ouderen. Dan ga je praten over die muziekkeuze en waar iemand aan moet denken als diegene dat nummer hoort. Dat kan natuurlijk nu niet op bezoek gaan, maar jullie hebben de muzieklijn ontwikkeld. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, veel vaste dansbeleidsbezoekers mogen inderdaad door corona natuurlijk geen bezoek meer ontvangen. En nou ja, sommige ouderen hebben überhaupt weinig of geen familie, vrienden. En die voelen zich extra alleen in deze tijd. En om hen de coronatijd door te helpen, hebben we eigenlijk een belnetwerk opgezet. Waarbij we onze vrijwilligers en onze ouderen aan elkaar koppelen. Eigenlijk dus inderdaad net als bij een praatje en een plaatje, dus één op één contact, maar dan dus niet nou ja, face-to-face, maar contact op afstand via de telefoon.
Ja.
En nou, we zijn geen hulplijn, maar we bieden eigenlijk een wekelijks contactmoment om te horen hoe het met de ouderen gaat, om samen te luisteren naar muziek en zo bieden we eigenlijk troost en vrolijkheid met een plaatje en een praatje.
Ja. En belt de vaste vrijwilliger iedere week dezelfde ouderen?
Ja, we koppelen wel echt mensen één op één aan elkaar. En toen de coronacrisis begon, is Suna eigenlijk zelf begonnen met ouderen te gaan bellen. Want we hebben natuurlijk heel veel vaste mensen waar we echt een band mee hebben als organisatie. Bezoekers. En zij zelf ouderen gaan bellen. En zo is haar idee eigenlijk voor de muzieklijn geboren. Daarna hebben we dus onze vrijwilligers gemobiliseerd die dit initiatief nu echt dragen. En zij zijn inderdaad één op één gekoppeld aan een oudere, omdat het toch ook wel vaak spannend is. Je kent elkaar natuurlijk niet. En
nee.
Als je elkaar natuurlijk dan vastspreekt, hoef je ook niet iedere keer kennis te maken. Maar kan je gewoon lekker weer verder praten over waar je was gebleven en hoe het gewoon gaat.
Ja, en wat vertellen ouderen zoal?
Ja, verschillend. Veel ouderen vertellen natuurlijk graag over vroeger en over dagelijks leven of over hun familie als ze die hebben. En muziek is een hele sterke gespreksstarter, want iedereen heeft daar wel gevoel en herinneringen natuurlijk bij. Nummers die herinneringen ophalen zijn vaak gekoppeld aan kleinkinderen of ouders, vrienden, familie. Mensen waarmee de herinnering gedeeld wordt. Dus we praten samen bijvoorbeeld over favoriete artiesten. Wat draaiden hun ouders? Wat was het eerste concert dat ze bijwoonden? Met wie hebben ze ooit hun eerste dans gedaan?
Oh ja, leuk.
Welke muziek hebben ze ooit hun eerste kus gehad? Ja, er is natuurlijk zoveel wat dan eigenlijk naar boven komt. En
ja.
De mooiste verhalen, die verzamelen wij dan weer allemaal voor onze podcastserie. Maar verder praten we natuurlijk eigenlijk ook over nu. Hoe vergaat het ze nu? De een wordt toch wel erg geraakt door deze tijd. Mist bijvoorbeeld erg kleinkinderen. En de ander ja, lijkt er dan toch weer gewoon echt wat minder last van te hebben. Dus ja, het verschilt erg.
Ja, ja. En je liet net de term podcast al vallen. Is een alternatieve vorm om vorm te geven aan Radio Danspaleis.
Ja.
Hoe lang bestaat dit al?
Ja, dit is ook eigenlijk geboren zo in de begintijd van dat corona net was uitgebroken. Toen we natuurlijk zijn gaan nadenken over, joh, we kunnen niet meer het dansbeleid nu voortzetten op de manier waarop we dat doen. Hè. We kunnen niet in één ruimte samenkomen met ouderen, wat natuurlijk ook een kwetsbare doelgroep is. En met elkaar dansen. En Radio Danspaleis is een van onze nieuwe initiatieven. Het is een radioshow, dus inderdaad wat je zegt, een podcastserie. Gemaakt met ouderen, voor ouderen en eigenlijk voor iedereen die geraakt wordt door de coronacrisis. Of gewoon op zoek is naar herkenning en verbinding. Het wordt gepresenteerd door Suna zelf. En elke aflevering gaat zij in gesprek met ouderen over bijvoorbeeld persoonlijke muziekfavorieten. Haalt ze herinneringen met ze op van vroeger. Praten ze ook over hoe het ze nu vergaat in deze onzekere tijd. Elke show interviewt Suna ook een speciale gast. Die past bij het gedachtegoed of de doelgroep van het danspaleis. Dus bijvoorbeeld een danser of een ander soort artiest of een wetenschapper. In aflevering 2 had zij bijvoorbeeld Ben Kramer te gast. Die in geur en kleur vertelt over zijn vroegste muziekherinneringen. En hoe hem dat eigenlijk toch ook wel gemaakt heeft tot wat hij uiteindelijk geworden is.
Ja,
het is echt ontzettend leuk. Het is een feestje om te maken. Maar ook echt, we krijgen hele leuke reacties terug van ouderen. Maar bijvoorbeeld ook van zorgpersoneel.
Oh ja.
Familie. Ja,
ja leuk. Heel leuk. Ik ga beslist een keer naar zo'n podcast luisteren.
Dat zou ik ook doen. We hebben nu 2 afleveringen gemaakt. En die zijn allebei te luisteren via onze eigen website.
Oh.
Dat is hetdansbeleid.com. En ook op Soundcloud. Dat is een soort muziekservice. Dus als je daar gewoon even op zoekt, dan op het dansbeleid, dan vind je ons automatisch.
Ja.
Heerlijk om onderweg te luisteren.
Oké, gaan we doen. En je had het net al over jullie creativiteit. Omdat jullie niet meer op zou konden met het dansbeleid. Hebben jullie het balkon dansbeleid geïntroduceerd? Ik neem aan dat je dan onder in een binnentuin staat of onder een balkon waar veel ouderen wonen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Eigenlijk inderdaad dat. Het is het balkondanspaleis is eigenlijk een danspaleis. Dus gewoon een ouderwets gezellig dansfeest voor bewoners, familieleden, zorgpersoneel van zorg-welzijnslocaties. Maar dan buiten. Dus het verschilt natuurlijk een beetje per locatie. Hoe het er precies uitziet. Maar meestal is er natuurlijk iets van een binnentuin of een binnenplaats of een pleintje waar de ouderen of de bewoners omheen wonen. En wij bouwen dan ons vertrouwde dansbeleidsdecor op met natuurlijk gewoon goede boksen en compleet met rode kleedjes over de balustrades van de balkons en de platendraaier, zo heten onze DJ's, die neemt plaats achter de draaitafel en zodra de boksen aangaan is het eigenlijk gewoon feest.
Ja.
Dus ouderen genieten lekker mee vanaf de balkonnetjes of door het raam. Of we hebben ook wel mensen die beneden buiten bij ons op het veld zijn. En dan zorgen we natuurlijk dat er goed afstand gehouden wordt. Maar dan kunnen we toch met z'n allen even lekker genieten van de muziek en heerlijk dansen.
Ja.
Op veilige afstand, maar wel met elkaar.
Ja, en dat is een vaste groep dansers die dan meekomt.
Dat zijn inderdaad onze vrijwilligers die normaal ook dansers zijn bij de, ik noem het maar even, normale danspaleizen. Die zijn inderdaad aanwezig om toch extra de boel een beetje aan te zweven.
Ja, zeker. Oh, de hond die wil zich er ook mee bemoeien, geloof ik.
Ja, ik hoor het.
Ja, oké. En mensen kunnen van tevoren, begreep ik, muzieknummers aanvragen die dan daar ter plekke worden gedraaid.
Klopt, van tevoren en tijdens.
Ja.
En dat kan gewoon heel makkelijk via een telefoonnummer, wat we ook groot aanwezig hebben. En daarnaast ontvangen ze vooraf informatie hoe ze dat natuurlijk kunnen aanvragen.
Ja. En dan heb je ook nog ontwikkeld in deze periode de videoserie Thuis Dansen. Wat houdt dat in?
Ja. De videoserie Thuis Dansen zijn eigenlijk... dansen maakt gelukkig. Maar dansen doe je meestal samen. Veel ouderen zitten natuurlijk alleen thuis. En met deze serie willen wij ouderen toch oproepen om lekker hun favoriete muziek op te zetten en gewoon te gaan swingen thuis. Al is het maar 5 minuutjes.
Ja.
En deze video's die verzamelen wij weer en die plaatsen wij online, zodat iedereen ook misschien die drempel voor zichzelf wat verlaagt. Want je gaat toch niet snel in je upje natuurlijk in huis dansen, terwijl het zo heerlijk bevrijdend ook kan zijn.
Ja. En die filmpjes maken die de ouderen dan zelf en dat sturen ze naar jullie toe, zoiets?
Ja, zeker. De meeste ouderen maken het inderdaad zelf. Ja, dat is dan toch natuurlijk ook wel een klein beetje gevolg van die hebben geen bezoek. Dus je moet het dan toch zelf doen. Maar soms ook de kinderen, kleinkinderen of andere bezoekers die bij ze langskomen, die kunnen het natuurlijk doen. En dan sturen ze het op via onze website. We verzamelen het weer en plaatsen het online.
Ja, ja. En als je nou bijvoorbeeld net zo'n danspaleis hebt gehad, maar dan in die andere vorm, merk je dan dat er meer mensen naar de website gaan om te laten merken dat ze enthousiast zijn of om aan andere dingen mee te doen?
Dat verschilt denk ik ook wel een klein beetje, want voor de vele ouderen is natuurlijk bijvoorbeeld een balkondanspaleis is natuurlijk gewoon op dat moment en dat is daar. En dat is het feestje. Dus dat is niet automatisch dat ze dan denken, oh, wat kan ik nog meer doen natuurlijk.
Mm.
Maar dat proberen we natuurlijk wel te doen. Proberen wel die koppeling weer te maken met... Was u enthousiast? Heeft u ervan genoten? Dus bijvoorbeeld bij het balkondansbeleid zijn we ook wel actief bezig met... Heeft u bijvoorbeeld er behoefte aan om bijvoorbeeld een wekelijks telefoontje te krijgen? Dan hebben wij de muzieklijn, waarvoor ouderen zich natuurlijk weer kunnen opgeven. Het is ook... de muzieklijn gebruiken we volgens mij natuurlijk ook weer om juist die mooie muziekverhalen te verzamelen. En dat staat wel alles met elkaar in verbinding.
Ja. En jij houdt je bezig met met het danspaleis en met deze andere dingen, neem ik aan. Die videoserie en de podcast misschien.
Ja.
Ja, en wat brengt het jou?
Het danspaleis. Het danspaleis aan zich is, als ik ouderen zie loskomen, als ik bij een danspaleis aanwezig ben en zie loskomen, ouderen zie loskomen en genieten, dan geniet ik daarvan. Het is zo zoet en zo fijn. En ik weet nog de eerste keer dat ik, toen ging ik net aan de slag bij het danspaleis en toen hadden wij een besloten danspaleis bij een zorginstelling in Rotterdam en er was een mevrouw. Die heel erg dement was, ze kon ook niet meer praten. En echt van begin tot eind stond zij met een grote glimlach midden op de dansvloer in haar upje voor de PD'er gewoon te genieten. En dan kan ik daar gewoon bijna van huilen. En dan voel ik me gewoon echt heel dankbaar voor alles wat wij op zo'n moment betekenen voor die mevrouw en eigenlijk voor iedereen die daar aanwezig is. Dat is gewoon prachtig.
Ja, zeker. Lijkt me geweldig. Krijg je lekker een kick van, denk ik.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja, mooi. Doe je nog andere dingen, behalve het danspaleis, of heb je je handen eraan vol?
Ik heb inderdaad ook nog wel andere projecten. Ik werk voor meerdere opdrachtgevers, maar het danspaleis is wel mijn grootste en fijnste opdracht.
Ja. Oké. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het danspaleis of wanneer ze vrijwilliger willen worden of wanneer ze zich willen opgeven voor die muzieklijn?
Ja, eigenlijk voor alles kan je het beste op onze website terecht via www.hetdanspaleis.com. Daar is alle informatie te vinden inderdaad over de balkondanspaleizen en waar onze evenementen te vinden gaan zijn. Daar is informatie voor iedereen die het inderdaad leuk lijkt om bij ons te vrijwilligen. Of het nou bij de muzieklijn is of als danser tijdens de balkondanspaleizen. Oh ja. Of zometeen gewoon weer onze andere concepten, hè, wanneer het weer mag. Het danspaleis en de muzieksalon. En om ons werk natuurlijk te kunnen voortzetten is er ook een mogelijkheid tot doneren. En ook dat is allemaal te vinden via de website.
Ja, ja. Want jullie vragen wel normaal gesproken entree, maar dat is niet lijkt mij niet voldoende. Want ik ben één keer geweest, waren echt belachelijk lage prijzen.
Ja, nee. En entree, dat is eigenlijk alleen van toepassing bij wanneer het een openbare editie is. Dus we hebben bijvoorbeeld een vaste samenwerking met het Lloyd Hotel hier in Amsterdam bijvoorbeeld. En dan is het voor iedereen toegankelijk. Maar over het algemeen worden wij natuurlijk ingehuurd door bijvoorbeeld zorginstellingen, instellingen. Dan is er uiteraard geen entree. En komt het toch vaak vanuit subsidie en vanuit de instellingen zelf. En daarbij hebben wij dus inderdaad, we zijn een stichting, dus donaties is een andere bron.
Oké. Nou, Bo, heel hartelijk bedankt voor al je informatie en onwijs veel succes met al je activiteiten voor de ouderen. Heel belangrijk.
Ja. Bedankt.
Oké, graag gedaan en tot de volgende keer.
Doeg.
Maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn, want ik krijg weer.
Ja, dat is Karin Kent, hè, met Dans je de hele nacht met mij. Nou, ik weet niet of dat nou kan bij het Danspaleis. Maar het idee is wel lekker, al doe je het in je eigen kamer. Het nummer was een grote hit van de Nederlandse zangeres Karin Kent. En het is een vertaling van een succesvol nummer van Burt Bacharach en Hal David. Vertaald door John van Olten. En Karin zong het nummer op het Knokkenfestival en bereikte in augustus 66 de eerste plaats op de Veronica Top 40. Het was de eerste keer dat een Nederlandstalig nummer op nummer 1 uitkwam in de geschiedenis van deze lijst. Nu gaan we luisteren naar een verhaal met de titel Stilte van Evelien Diepstra. Zij is de schrijfster van het boek Evelien schrijft. Evelien, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Dames en heren, dit is de eerste keer dat ik u mag verblijden, of niet natuurlijk, met een verhaaltje. Er is mij gevraagd om iets over corona in de stad te vertellen. Nu ben ik zelf iemand die regelmatig in een café komt, bij mij in de buurt. Ik woon in een buurt waar frequent cafébezoek plaatsvindt. Het was dus wel wennen toen alles dicht moest. Wij hebben nog van alles meegekregen, van broccoli tot toetjes. Ik had het gevoel dat de stilte als een deken over de stad viel. Aan de ene kant verstikkend, maar ook een gevoel van rust. De vogels floten naar mijn idee als nooit tevoren en de luchten waren blauwer dan blauw. Na een tijdje begon het toch te knagen, de stilte benauwde mij. Ik weet nu niet of ik u jaloers maak, maar ik heb een prachtig uitzicht over een gracht met een heel oud, prachtig stenen bruggetje. Normaal zie je daar toeristen lopen, maar nu was het doodstil. Als ik iemand zag lopen, kon dat eigenlijk alleen maar iemand uit de buurt zijn. Ik was natuurlijk benieuwd wie dat dan zou zijn en kon meestal wel aan het loopje of zoiets zien wie het was. Dit deed mij terugdenken aan mijn geboorteplaats, het eiland Schiermonnikoog. Toen ik 6 jaar was, zijn wij vanaf Schiermonnikoog naar Egmond aan Zee verhuisd. Mijn vader was vuurtorenwachter. In Egmond aan Zee kon hij hoger opkomen en na 4 jaar nog hoger op Schiermonnikoog. Dit kunt u als metafoor zien natuurlijk. Maar dus weer terug naar Schiermonnikoog. In Egmond wonen wij in de drukste straat van het dorp. Terug op Schiermonnikoog gingen we bij de vuurtoren wonen. Wat een verschil met Egmond. Er was toen nog niet zoveel toerisme als nu. We woonden op een heuvel naast de vuurtoren en het was doodstil. Als iemand aankwam lopen over het torenpad, stonden we allemaal met onze neuzen tegen de ramen om erachter te komen wie dat was. En dat deed ik nu ook in Hartje Amsterdam, waar het nu ook muisstil was. Ik voelde ook angst. Niets was ineens meer zeker. En we hadden ineens ook nog 17 miljoen virologen erbij in Nederland. De een wist het nog beter dan de ander. Wat ik heel hard verwarmend vond, was dat in mijn buurtje een nog kleiner dorpje ontstond. De buurtbewoners zaten regelmatig op de stoep voor hun huizen in plaats van op het terras. Regelmatig werd gevraagd of ik er even bij kwam zitten. En als je een hondje hebt, is het helemaal leuk. Alhoewel mijn hondje Jackie een monster kan zijn. Hij gaat vreselijk tekeer als hij een andere hond ziet. Zelfs op grote afstand. Jackie, zo heet mijn hondje, is bang voor muizen, maar durft wel een pitbull aan te vallen. Ik moet hem ook meestal meesleuren over straat. Behalve als hij een hond ziet, dan moet ik er hard achteraan sprinten. En als hij in de buurt van een slager is, is hij ook niet meer te stoppen. Ik moet maar een soort hengel maken en er een stuk worst aan hangen. Dan wil meneer wel rennen. Jackie had ook in de gaten dat er iets niet klopte. Links of rechtsom moet ik langs mijn stamcafé lopen als ik boodschappen of zoiets moet halen. Jackie vond het ook maar niks dat ons café dicht was. Regelmatig ging hij op twee pootjes staan en met zijn snuitje drukte hij zich tegen het raam. Hij miste zijn koekjes. Wat mij overkwam op een van de laatste dagen van de lockdown kan ik nog steeds niet geloven. Ik was mijn sleutels kwijt alweer, want dat gebeurt wel eens vaker. En de vriend van mij die reservesleutels had, heeft voor zulke gelegenheden, was niet thuis. Mijn benedenbuurman was er ook niet. Ik heb andere buren gevraagd of ze misschien een ladder hadden. Vrij snel kwam een buurman met een lange ladder aanzetten. Hij was ook nog zo vriendelijk om naar boven te klimmen. Terwijl hij aan het klimmen was, stond mijn benedenbuurman ineens op zijn balkon. Hij dacht dat er ingebroken werd. Hij had de bel niet gehoord. Er kwamen steeds meer buren kijken wat er aan de hand was. En tot mijn grote verbazing stond op een gegeven moment Edgar David naast mij omhoog te kijken. Hij zei, ik wil wel even helpen hoor mevrouw. Als ik een kunstgebit had gehad, waren mijn tanden uit mijn mond gevallen. Ja, hij was het echt. Eind goed, al goed, de sleutels lagen gewoon binnen op de trap. En als u nog meer over mijn verhaaltjes wilt weten, kunt u mailen naar ebelien.harings@gmail.com. ebelien.harings@gmail.com. En nu weer terug naar Janine.
Ja, dit was het nummer Amapola, niet Amahula, maar Amapola van de Spotniks. Een instrumentale band uit Zweden, opgericht in 1961. En ze vormen samen met The Shadows en The Ventures de bekendste instrumentale bands in de jaren 60. Ze brachten 42 albums uit, verkochten 18 miljoen platen of meer. Ik heb ze niet geteld. Ik ga praten met Margot Ende en zij is directeur van het Stichting Vergeten Kind. Mario, fijn dat je tijd weet vrij te maken om even te praten over jouw werk en meer dan jouw werk. Het is ook dat je passie, denk ik.
Zeker. Ja. Goedemiddag, Janine. Fijn om er te zijn.
Oké, heel fijn. Vorig jaar hebben we elkaar ook al gesproken, dan wat korter dan nu. Voor de luisteraars die toen niet hebben geluisterd. Je werkt voor Het Vergeten Kind. Wie is Het Vergeten Kind?
Ja, Het Vergeten Kind is een stichting die strijdt voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben. Omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is die situatie zo erg dat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. En wij strijden ervoor dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dat ze op een veilige en een stabiele plek kunnen opgroeien. En dat ze zich positief kunnen ontwikkelen. Want we willen graag dat alle kinderen in Nederland, dus ook deze kinderen, zeg maar hun eigen plek in de maatschappij kunnen vinden en mee kunnen doen. En daar strijden we voor.
Ja, en welke problemen spelen er zo al in die gezinnen?
Ja, dan moet je denken aan verslavingen, psychische problemen, schulden. Eigenlijk zijn het altijd combinaties van problemen die ervoor zorgen dat het kind niet de positieve aandacht krijgt die het nodig is. Kinderen hebben gewoon aandacht nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Die moeten zich veilig voelen. En in deze problemen, of in deze gezinnen zijn de problemen zo groot en zo veelomvattend, dat de kinderen daar door bekneld eigenlijk raken, of hun ontwikkeling komt in de knel.
Ja.
Ze komen ook vaak in een sociaal isolement. En dat is iets waar je hele leven last van houdt.
Ja, en ik had begrepen van de website dat veel kinderen ook al uit huis geplaatst zijn.
Ja, er zijn in Nederland zo'n 43.000 kinderen uit huis geplaatst. En dan zijn de problemen dus thuis zo groot geworden dat er wordt bepaald dat de ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. En dan gaan ze wonen in een pleeggezin of in een instelling of in een gezinshuis.
Ja,
dat is natuurlijk wel heel traumatisch.
Ja, tuurlijk. Je wordt weggerukt uit je niet veilige omgeving dan, maar wel de bekende omgeving.
Maar het is wel je thuis, hè? Het zijn wel je ouders. Het is ook soms je broertje en zusje. Kinderen die uit huis geplaatst worden samen met hun broertje of zussen worden ook vaak niet samen weggeplaatst.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk nog erger.
Ja, het lijkt me afschuwelijk. Ja.
Ja, zeker.
Ja, en voordat die corona-uitbraak er kwam, waren jullie zo al mee bezig?
Ja, er zijn eigenlijk twee pijlers onder ons werk. Aan de ene kant is dat we kinderen die dus nu in de problemen zitten, daar gewoon even uithalen. Weekendje weg, een weekje weg, een uitje naar een pretpark. In dat weekje weg, op onze happy vakantie, zoals we dat noemen, krijg je echt even alle aandacht. Er zijn kinderen om mee te spelen. Alles is gericht op dat jij aandacht krijgt en dat jij je gehoord en gezien voelt. En gewoon dat je lol kan maken en even al je zorgen kan vergeten. Dus dat is de ene pijler. Dat gaat over direct nu kinderen helpen. En de andere pijler waar wij aan werken is, er zijn heel veel instanties in Nederland die met elkaar de jeugdzorg verlenen. En wij willen dat dat anders gaat, dat dat beter gaat, dat die kinderen meer centraal komen te staan. Dus, en dat er meer continuïteit in de zorg komt voor deze kinderen. Want dat is nodig om de kinderen dus weer die aandacht te geven die ze nodig hebben. En die aandacht en die zorg, die is er op dit moment niet in de juiste vorm altijd voor de kinderen.
Ja.
Waardoor in heel veel gevallen de problemen groter worden. En wat we voor de coronatijd mee bezig waren, we hebben elk jaar de Week van het Vergeten Kind. Die hadden we dus in januari dit jaar dus ook weer.
Ja.
En het onderwerp was stop het wisselen van hulpverleners. Kinderen zien gemiddeld 65 hulpverleners. En dat is natuurlijk veel te veel. Elke keer moet je weer opnieuw je verhaal vertellen.
Ja.
Je snapt niet hoe ze samenwerken of ze samenwerken. En eigenlijk waren we daarin. Dus die week, daar hebben we meer dan 80.000 handtekeningen opgehaald. En we waren volop in gesprek met minister Hugo de Jonge, met de jeugdorganisaties, met de VNG. En ja, toen kwam corona, zeg maar.
Ja, maar dat gaat straks weer verder, neem ik aan.
Ja, zeker. Nou, straks dat zijn we eigenlijk nu alweer aan het oppakken. We zitten over 2 weken zitten we bij de minister met de VNG en de brancheorganisatie voor de jeugdzorg om het weer op te pakken. Van, er is ook echt wel het een en ander gebeurd in de tussentijd. Maar uiteraard, het gaat dan ook om minister Hugo de Jonge. Die heeft ook echt andere dingen in de tussentijd gedaan. Maar het blijft gewoon belangrijk om hier aandacht voor te vragen.
Ja, natuurlijk. Ja, in die hele lockdown hebben jullie alles moeten annuleren?
Helaas wel veel. Op dat moment, begin maart, eigenlijk al voordat de lockdown inging, hebben we zelf de conclusie moeten trekken dat we de weekenden die op dat moment, dat zijn cycli van 4 weekenden waar kinderen naartoe gaan, dat we die moesten stopzetten. Omdat kinderen komen uit het hele land bij elkaar. En op dat moment wisten we eigenlijk nog niet dat de besmetting onder kinderen niet zo groot was. Dus we hadden voor de lockdown al het een en ander moeten stopzetten. En dat is natuurlijk heel erg vervelend en pijnlijk voor deze kinderen die daar zo naar uitkeken. Dus daar zijn we ook meteen met speciale happy boxen zijn we naar de kinderen toegegaan. Op afstand natuurlijk, maar de vrijwilligers die de weekenden en de vakanties organiseerden, die hebben boxen gemaakt met leuke spelletjes en leuke dingen. Die zijn ze gaan langsbrengen bij de verschillende kinderen en ze een hele fijne tijd toegewenst met de spullen die er in die boxen zaten.
Ja, goed plan.
Dat was heel leuk. We zijn ook online, hebben we de happy speeltips gehad. Door ook weer de leiders van de kampen die de kinderen enthousiast maakten. Om toch vooral proberen toch zoveel mogelijk lol te maken in die tijd. En wat we daarnaast ook gedaan hebben, is dat wij een crisisfonds zijn gestart samen met de stichtingen Algeo en Kinderpostzegels. Omdat op het moment dat de lockdown inging, het voor de kinderen die dus thuis in een moeilijke situatie zitten nog veel moeilijker wordt. Je vaste structuur valt weg, maar ook je veilige haven. School is vaak een veilige haven en dat zijn je vriendjes en dat is misschien wel de buurvrouw in de straat en dat viel allemaal weg. En met de 3 clubs verenigd dus in het crisisfonds kwetsbare kinderen thuis, hebben we gedacht van hoe kunnen we deze kinderen toch bereiken? En we hebben hulpverleners vouchers ter beschikking gesteld om met de kinderen in gesprek te gaan en te vragen wat heb jij nou nodig, jij specifiek, om deze periode goed te komen?
Ja.
Qua ontspanning en qua leren. En dan ontstond er dus een gesprek. En daar kwam iets uit. En dan kon de hulpverlener die kon met de voucher datgene bestellen. En dat dan bij het kind thuis laten bezorgen. En zo was er toch, alhoewel op afstand, bijzondere speciale aandacht voor deze kinderen. En het heeft heel goed gewerkt. Het werkt heel goed, moet ik zeggen. We hebben op dit moment zo'n 35.000 kinderen kunnen bereiken.
Zo.
Gelukkig was er ook veel support vanuit alle kanten om ons daarbij te helpen. Dus zo hebben we toch onder moeilijke omstandigheden geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Ja, hartstikke fijn. En nu staat natuurlijk de zomervakantie voor de deur. En gaat het hotel weer open?
Ja, wat heel fijn is, dat wij inderdaad voor onze vakanties en weekenden, maar ook voor onze zomertour, waarin we altijd heel veel kinderen meenemen naar pretparken voor een dagje onbezorgd genieten. Dat wij, zo'n 3 weken geleden toestemming hebben gekregen om die door te laten gaan.
Ah.
Uiteraard, onder alle passen binnen alle voorschriften vanuit de RIVM. Dus helaas zullen er bijvoorbeeld naar de vakanties minder kinderen mee kunnen. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, want die waren ook al ingeschreven daarvoor. Ach. Dus daar gaan we weer op een andere manier aandacht aan geven. Maar gelukkig kunnen we voor heel veel kinderen ook wel zo'n fijne vakantie en een zomertour organiseren.
Ja.
Dus dat gaan we met heel veel plezier doen.
Dat is het eerste wat je gaat doen.
Ja, nou goed, de lobby is dus ondertussen ook alweer gestart. Maar die vakanties en weekenden, die starten we nu inderdaad als eerste. Omdat ook blijkt dat kinderen daar nu juist nog meer dan anders behoefte aan hebben. We hebben dat ook onderzocht. Hulpverleners maken zich vaak echt zorgen over hoe dat nu in die zomervakantie moet. Altijd al een lastige periode voor kinderen in een moeilijke thuissituatie. Nou, nu heb je net zo'n lockdownperiode achter de rug en dan krijg je weer zo'n hele lege, kale zomer. Dus er is ontzettend veel behoefte aan dagje uit, ontspanning, met je vrienden of met je gezin leuke dingen doen. Dus we zijn heel blij dat we dat nu kunnen gaan doen. Dus daar zijn wij met de vrijwilligers ook echt heel hard bij bezig om te zorgen dat we op tijd klaar zijn. Nogmaals, binnen natuurlijk de regels van de RIVM.
En voor welke leeftijdsgroep is dat?
De happy vakanties, die zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën, maar in totaal is het zeg maar van 6 tot 18.
Zo.
Maar we werken steeds in blokjes van 3-4 jaar, dus 6 tot 9, 9 tot 12, 12 tot 15 en 15 tot 18. Ja.
Dus er staat alweer van alles op het programma, gelukkig.
Gelukkig wel, ja.
Ja, de kaalslag voorbij, ja. En jullie waren ook bezig met plannen voor een tweede hotel op de Veluwe. En ik vroeg me af, is daar inmiddels al voldoende financiële steun voor?
Er is deels steun voor, maar het is nog niet voldoende. We hebben daar echt nog heel veel hulp bij nodig. De voorbereidingen zijn ietsje vertraagd door corona, maar niet veel. Dus we hopen nog steeds begin volgend jaar te kunnen beginnen met bouwen. We zijn nu hard bezig met alle voorbereidingen voor die bouw. Het heeft ook met vergunningen en dat soort dingen te maken.
Ja.
Daar kunnen we zeker nog steun bij gebruiken. Dus als er bedrijven of particulieren zijn of andere partijen die willen bijdragen, dan hoor ik daar heel graag van.
Ja, maar zijn het dan niet aannemers die zeggen van nou, ik wil dat, het is zo'n goed doel, zo'n mooie visie zit erachter. Daar wil ik wel gratis of wat goedkoper voor produceren.
Ja hoor, en daar gaat het gesprek ook altijd over. Maar dat soort dingen kosten ook tijd.
Ja.
Gelukkig zijn er altijd partijen die het voor minder willen doen. En daar zijn we ook heel hard naar op zoek.
Ja.
Ja.
Maar doorgaans zit dat wel mee als ze horen waar het voor is.
Ja, maar alsnog het neerzetten van een hotel wat voldoet aan onze eisen van klimaat van aandacht voor de kinderen. Het neerzetten van elk gebouw kost gewoon veel geld. Dus we zoeken en nog steun, financiering, gewoon in geld.
Ja.
Dat is ook heel hard welkom. Maar nogmaals, partijen die ons kunnen helpen bij het daadwerkelijk bouwen of inrichten van het hotel, daar zijn we ook nog hard naar op zoek.
Ja, dus voor de inrichting, de tafels, de stoelen, de bedden, et cetera.
Zeker.
Ja,
zeker.
Ja, mooi.
Ook. Ja, ook.
Heel fijn. Ja. Nu even tot een van de laatste vragen wilde ik weten. Hoe staat het op dit moment met de jeugdraad, The Unforgettables? Zijn ze actief?
Dat is leuk dat je dat vraagt. Morgen zie ik er weer een aantal. Dan gaan we het hebben over wat is er gebeurd in coronatijd met hen en met ons. En waar gaan we de komende tijd met elkaar aan werken? In de tussentijd zijn zij niet bij elkaar geweest. Fysiek wil ik zeggen. Maar we hebben wel een aantal keer virtuele bijeenkomsten gehouden. Om zo goed mogelijk het contact te onderhouden natuurlijk.
Ja.
En Het is heel fijn morgen een deel van hen weer te zien. En zij zullen zich ook weer steeds meer gaan laten horen om de positie voor de kinderen te verbeteren. En voor wie dat niet weet, de Unforgettables zijn ervaringsdeskundige jongeren die dus zelf in de jeugdzorg zitten of er te maken hebben gehad. En die de stoere keuze hebben gemaakt om hun verhalen te vertellen. Wat natuurlijk best lastig is als je moeilijke dingen meemaakt.
Ja.
Maar dat doen zij vanuit de drive dat het beter wordt.
Ja.
En dus het zijn toppers. Fijn ze morgen weer te zien.
Ja, tuurlijk. Nog niet knuffelen, maar je kan ze wel zien.
Nee.
Oké. Hoe kunnen mensen het vergeten kind ondersteunen? Waar kunnen ze meer informatie krijgen? Of als ze vrijwilliger willen worden?
Ja, als je naar hetvergetenkind.nl gaat, dan is daar meer informatie over te vinden. Dus we zijn heel hard op zoek naar donateurs, naar mensen die eenmalig willen bijdragen, maar dus inderdaad ook naar de vrijwilligers. Het hotel, als dat straks gebouwd is, dat is natuurlijk maar stap nummer 1. Maar we hebben heel hard ook vrijwilligers nodig die dan kunnen helpen om de vakanties te organiseren. Vergis je niet. We zeggen wel eens, je wordt eerder directeur van Stichting Het Vergeten Kind dan vrijwilliger. Want daar zit een hele uitgebreide selectieperiode of het traject aan vast. En het is best een hele verantwoordelijkheid die je krijgt. Dus je wordt ook uitgebreid getraind. Mensen die doen het vaak voor het leven. En in verband met de uitbreiding zijn we zeker ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Ja, oké. Nou, maar gewoon heel hartelijk bedankt voor al je informatie en heel veel succes met je mooie werk.
Ja, dankjewel voor het luisteren en succes met je programma.
Dankjewel. Oké.
Dag.
Nou mensen, we zijn aan het uitgekomen van deze uitzending. Met dank aan Bo Prenger, die hoorde je daarnet. Ik bedoel Margot Ende, die hoorde je daarnet. Met dank aan Bo Prenger van het Danspaleis. Evelien Diepstra, onze schrijfster. Michiel, Jan. En volgende week zit Jan Barnhorn op deze plek als presentator. Met vast weer een heel mooi programma. Meer informatie over Radiosignaal vindt u op Twitter, op Facebook en ook op de website www.radiosignaal.nl. Nou, let goed op elkaar en op de nieuwe maatregelen. En dan hopen we dat het weer helemaal goed komt. Fijne tijd, tot de volgende week en tot daarna. Dag!
Hemelpaleis, daar wil ik zijn alleen. het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend lood. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon.
Ik heb je lief, zo lief.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.